Gemeente, vooraf een enkele mededeling en die heeft verband met de collecte. Die is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 97, God heerst als opperheer. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit het tweede hoofdstuk van het boek Daniël lezen wij vers 19 tot en met 30. Daniël 2, vers 19 tot en met 30. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het zevende vers van Psalm 33. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. Vers 19 van Daniël 2. Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniël de God des hemels. Daniël antwoordde en zeide: de naam Gods zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want zijn is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en stonden. Hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap degene die verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. Want het licht woont bij hem. Ik dank en ik loof u, o God mijner vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekend gemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben, want gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt. Daarom ging Daniël in tot Arjoch, die de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging heen en zeide aldus tot hem: breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Toen bracht Arjoch met haast Daniël in voor de koning en hij sprak alzo tot hem: ik heb een man van de gevankelijk weggevoerde van Juda gevonden die de koning de uitlegging zal bekendmaken. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam Beltsazar was: zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en zijn uitlegging? Daniël antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger zijn deze. Gij, o koning, op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij de gedachten uws harten zoudt weten. Zover.
Oh.
Gemeente, als centrale tekst uit dit schriftgedeelte uit Daniël 2, wat we zojuist hebben gelezen en wat vanmorgen onze aandacht vraagt, als centrale tekst uit dat gedeelte, lees ik u het eerste stukje van vers 28. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Laten wij samen eerst de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Ik deel u mee dat er gisteravond bij Wim en Corné Groteboer in Dirksland een zoon geboren is. En verder is overleden de oude broeder van Leeuwen, die jarenlang ouderling was in Pernis en de vader en grootvader van verschillende van onze leden. We willen de rouwdragenden de Heere opdragen. Wij danken u, o barmhartige God, voor alle dingen die u tot nog toe aan ons hebt geschonken. Uw zorg is er geweest in de afgelopen week tot op dit ogenblik toe. Uw goedheid, we hebben er zoveel bewijzen van ontvangen. En voor alles wat u ons gegeven hebt en wat u voor ons hebt willen doen, past het ons ook vanmorgen uw grote naam te danken. Bijzonder toch ook wel weer voor het feit dat wij uw woord nog bezitten, dat u het ons nog altijd geeft. Dat u het ons ook nog altijd geeft dat we dat woord mogen horen en dat het keer op keer weer zondag wordt, de dag waarop wij naar uw huis mogen gaan, om daar bijzonder te horen wat uw boodschap voor ons is. En zo is het ook vanmorgen weer. U brengt ons weer samen, Heere, u geeft ons daartoe de gelegenheid, u geeft ons daartoe de krachten en de gezondheid. En ook al hebben we misschien de kracht en de gezondheid niet om naar de kerk te gaan, dan zijn er toch nog mogelijkheden om uw woord te beluisteren en deze kerkdienst op afstand mee te maken. En Heere, laat dat inderdaad ons inderdaad een voorrecht zijn. Een groot voorrecht. Want uw stem klinkt nog en uw boodschap komt nog tot ons. Terwijl er zoveel dingen zijn die onze aandacht vragen of waar wij zelfs ongevraagd onze aandacht aan geven, is daar toch ook dat woord van u. En dat is meer waard dan welk ander woord dan ook. Uw boodschap, Heere. En ons probleem, onze ellende eigenlijk, is dat we daar nou juist geen oor voor hebben. Dat we heel gemakkelijk ons concentreren op allerlei andere zaken. Het kost ons geen enkele moeite om daarmee bezig te zijn en het daarover te hebben. En zoveel tijd gaat ermee heen met het denken over en spreken over al die dingen. Vergankelijke dingen, tijdelijke dingen. Misschien ook wel hele verkeerde dingen. Kost ons geen moeite, Heere, om met die dingen ons bezig te houden. Dat gaat vanzelf. Maar als het gaat om u en om uw woord en om uw boodschap, dan hebben we daar van nature in ieder geval geen van alle oren voor. Dat achten we van minder belang. We zullen dat zo niet zeggen, dat verbiedt ons geweten ons. Maar toch is het in feite niet anders. Heere, en u weet dat het in ons hart zo is. En daarom, er moet echt wat veranderen. Heere, er moet grondig iets veranderen in een mensenleven. Wat hem een lust was, moet hem een last worden. Wat hem een last was, moet hem een lust worden. Hij moet geestelijke belangstelling gaan krijgen. Honger en dorst naar dingen die eeuwige waarde hebben. En dat zijn juist de dingen die u ons in uw woord voorstelt. Heere, maak ons hart ertoe bereid om daarnaar uit te gaan. En geef ons oren die daarop afgestemd zijn. En wilt gij door uw Heilige Geest zo in ons midden werken dat er plaats komt voor dat woord. En voor u, de God van wie we vanmorgen horen, dat ge verborgenheden openbaart. En het zijn die verborgenheden die we moeten weten, Heere. Zullen we niet blind en in duisternis en in onkunde voortgaan en straks verloren gaan, dan zullen ons de verborgenheden Gods bekendgemaakt moeten worden. En niet alleen maar voor ons verstand, maar ook voor ons hart. Wij vragen u, o God, wilt u dan in ons midden komen? En wilt u dan door uw geest werken? En wilt ge uw woord tot zegen stellen? Wilt u er kracht van doen uitgaan? Wilt ge dan ook geven, Heere, dat de vertolking van uw woord, de prediking van uw woord, recht zal doen aan de bedoeling van de Heilige Geest? En dat dat woord zo op de rechte wijze mag worden uitgedragen, maar ook mag worden ontvangen en verstaan. Dan zal het tot zegen zijn, zelfs tot een eeuwige zegen. Heer, het is veel wat we van u vragen, want het is onverdiend. Het is onverdiend en u maakt zelf bekend dat het niettemin toch zo nodig is, zo onmisbaar. Mogen wij u bidden om barmhartigheid, o God, om u over ons te ontfermen en ons onverdiende zegeningen te geven. En niet met ons te doen naar onze zonden en ons niet te vergelden overeenkomstig onze ongerechtigheden, maar met uw Heilige Geest zo in ons leven werken, Heere, dat wij ook het geheim, het heilgeheim, de verborgenheid mogen kennen van het schuilen achter het bloed van de Heere Jezus, om daar vergiffenis te zoeken en ook te vinden. Gedenk ons zo, Heere, in uw onverdiende gunst. Zegen uw woord voor ons hier, zegen het overal waar het wordt gebracht vandaag. Maak degene die gij geroepen hebt om dat evangelie uit te dragen ook bekwaam tot het werk. En wilt ge zelf in meekomen en er getuigenis aan geven. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. We bidden voor mensen in zorg en moeite, in ziekte en in verdriet. Ontfermt u zich over hen allen, Heere. Denk aan de rouwdragenden. Er zijn ook in ons midden leden die rouw dragen vanwege het verlies van een vader of schoonvader, vanwege het verlies van een grootvader. Heere, u hebt in die familiekring gesproken. U hebt gesproken door de dood, maar u hebt ook gesproken door het getuigenis dat van het ziek- en sterfbed mocht uitgaan. En van het getuigenis aangaande de hoop op u, de Heere. Het getuigenis aangaande de genade Gods die geopenbaard werd. Wilt u het alles nog tot zegen stellen, Heere? En wilt u geven dat datgene wat ze nu verloren hebben door u vergoed mag worden met uzelf? En dat ook als de begrafenis zal plaatsvinden deze week, op die dag en bij dat graf en in verband met dat overlijden, goed van u de Heere zou mogen worden gesproken. En dat het nog vrucht mag dragen, ook voor het nageslacht. Heere, zo is er reden om uw naam aan te roepen in gebed, terwijl er tegelijkertijd ook in ditzelfde gebed in het midden der gemeente reden is om uw naam te danken. Want als gij aan de ene zijde mensen wegneemt door de dood, omdat het nu eenmaal de mensen gezet is eenmaal te sterven, aan de andere kant openbaart u het ook iedere keer weer dat u de schepper van het leven bent. Dat u de God bent, Heere, die nieuw leven geeft op deze aarde. U hebt dat ook gedaan in een gezin in het midden der gemeente, waar u gisteravond een zoon hebt willen schenken. We danken u, Heere, voor de zegeningen daarin gegeven, voor de goedheid daarin geopenbaard, voor het leven dat u geschapen hebt, voor het leven ook dat u gespaard hebt. Heere, laat het alles nu onder uw zegen ook verder wel mogen gaan. En laat dit kind in gezondheid en in de vrezen van uw naam vooral mogen opgroeien. En als we op die manier bepaald zijn bij nieuw leven dat gij schenkt, we worden er vanmorgen op een andere manier ook nog weer aan herinnerd, Heere. Enige tijd geleden hebt u ook in een aantal andere gezinnen oudervreugde en gezinsuitbreiding geschonken. En met het kind dat u ze gegeven hebt, mogen ze vanmorgen voor uw aangezicht verschijnen, om het sacrament van de heilige doop voor die kinderen te begeren en om te zien, Heere, hoe gij uw verbond bevestigt van kind tot kind. Zegen ook dit onderdeel van onze eredienst, de sacramentsbediening. Wilt u geven dat het voor deze ouders bijzonder een gezegend moment mag wezen? En als ze een ja-woord spreken, laten ze doen, Heere, in diepe afhankelijkheid van u. Want ze zijn afhankelijk en de taak die ze op zich nemen is een taak die hun krachten te boven gaat. Ze moeten het ook daarin van u hebben. Doe ze dat beseffen. En wilt u ook verder in dit leven van de kinderen dat gebeuren van vanmorgen met uw onmisbare zegen bekronen. En laat later in dit leven openbaar mogen komen dat ze de God van hun doop mochten leren zoeken en vinden. Zegen ons zo, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheden, maar doe dan ook verzoening over al onze zonden en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop gaan we nu samen eerst het desbetreffende formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen jullie antwoord, vader en moeder De Bakker? Vader en moeder Vink. U staat hier niet voor de eerste keer. En toch is iedere keer weer nieuw, zou ik zeggen. En vooral als je beseft dat het opnieuw gaat om het verbond van God. Om de belofte van God. Dat het opnieuw gaat om, en dat wijst de Heere immers aan in de doop, de noodzakelijkheid van de nieuwe geboorte, de noodzakelijkheid van de afwassing van onze zonde. We kunnen daar nooit genoeg aan herinnerd worden en daarom de Heere doet dat ook, keer op keer in de prediking van zijn woord, telkens weer als we voor onszelf zijn woord lezen, maar heel bijzonder, heel nadrukkelijk toch ook als we met onze kinderen bij het doopvond staan. Herinnert ons de Heere dan niet heel nadrukkelijk aan die meest wezenlijke en die allerbelangrijkste dingen die er in een mensenleven dienen te zijn? Zal een mens werkelijk welgetroost kunnen leven en ook zalig kunnen sterven? Uw kinderen zijn geboren. U bent er zelf bij geweest. U hebt zelf die kinderen van de Heere ontvangen en u kunt u nog wel herinneren de eerste gevoelens die er toen bij u waren. Maar met het feit dat die kinderen op deze wereld gekomen zijn, is tegelijkertijd ook gezegd dat ze een keer van deze wereld af moeten. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Met het feit dat een mensenkind op de wereld geboren is, is tegelijkertijd gezegd dat hij straks voor zijn rechter zal staan. En hoe kan een mens voor zijn rechter komen als hij in zonde ontvangen en geboren is? De Heere weet de enige oplossing, de Heere openbaart die, de Heere wijst die aan, de Heere wijst die ook vanmorgen aan. Als we schuilen achter het bloed en als dat doopwater voor ons meer mag worden dan een beetje water, maar als dat doopwater voor ons mag worden de prediking van het bloed van Christus, en als we door dat doopwater er ook toe worden aangespoord en opgewekt en toe gedrongen en gebracht om dat bloed te zoeken en achter dat bloed te schuilen. U mag dat voor uw kinderen zoeken bij de Heere. En u mag uw kinderen leren bij het opgroeien dat zelf ook te gaan zoeken. Als het allernodigste. Als het erop aankomt als het ene nodige. Want dan is het mogelijk om zonder verschrikken voor een God te verschijnen, bij wie we al schuldig stonden toen we op de wereld kwamen. En dan is in dat bloed van Christus verzoening en vergiffenis voor alle zonden, zodat er dan ook geen enkele zonde meer overblijft. En zodat die kinderen die in zonde ontvangen en geboren zijn, en die in hun leven ook wel meer zonde zullen doen, toch rechtvaardig voor God zijn. Zoek dat. Zoek dat voor uw kinderen, zoek het voor uzelf. En mogen de God van de doop, de drie enige, die vanmorgen zijn belofte betekent en verzegelt, het waarmaken ook in uw kinderen, dat hij zijn verbond bevestigt en waarmaakt en vervult en toepast van kind tot kind. Gemeente, na de doopsbediening zingen we het vijfde vers van Psalm 105. Willempje, Hendrika, Theodora, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Tom, Gilbert, Timothy, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij zullen u samen danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen uit de 99ste psalm, de verzen 1, 3 en 8. Psalm 99, vers 1, God de Heer regeert, looft met hart en stem en geeft dan eeuwig eer. 1, 3 en 8 van 99. Hun leven was in groot gevaar. Niet alleen van de wijzen, de sterrenkijkers in Babel, maar ook het leven van Daniël en zijn drie vrienden. Want die werden ook gerekend onder degene die op bevel van koning Nebukadnezar gedood zouden moeten worden. Ze hadden immers gefaald in het uitleggen van de droom, ook in het vertellen van de droom van Nebukadnezar. En daarmee had Nebukadnezar de conclusie getrokken dat die wijzen van Babel tenslotte ook onnutteloos waren en dat hij er geen enkel belang bij had dan ze nog langer uit zijn eigen middelen te onderhouden. En vandaar het bevel dat al de wijzen in Babel moeten worden omgebracht, Daniël en zijn vrienden in kluis. En toen heeft Daniël enige tijd uitstel verkregen van de koning. En die heeft die periode van uitstel gebruikt om samen met zijn drie vrienden de Heere dringend en hartelijk te bidden om, zoals de tekst in het voorafgaande gedeelte van Daniël 2 zegt, de Heere te bidden om barmhartigheid. We stonden daar vorige keer bij stil. Daniël en zijn vrienden baden niet alleen maar om de uitlegging van die droom en de mogelijkheid om die door te geven, maar ze baden vooral om barmhartigheden, meervoud zelfs, van de God des hemels. En barmhartigheid wordt gevraagd door iemand die in grote ellende verkeert en die dat ook weet. Barmhartigheid is nodig in het leven van iemand die geen weg meer weet en die geen raad meer heeft, die verloren is, die er slecht aan toe is. En toen heeft de Heere antwoord gegeven. Na dat gebed, dat hartelijke gebed, dat dringende gebed, dat gemeenschappelijke gebed, zijn ze gaan slapen. Ze hadden nog één nacht en dan moest bekend zijn wat Nebukadnezar wilde weten. Want het uitstel was maar tot de volgende dag. En in plaats dat je nou zou lezen dat die jongens in grote onrust verkeerden en de hele nacht geworsteld hadden met de Heere, kun je uit de tekst aflezen dat nadat ze gebeden hebben, ze zijn gaan slapen. En dat de slaap nog kwam ook. En dat in die slaap de Heere kwam. Met een nachtgezicht, zoals hij dat bij een andere profeet ook deed, Zacharia. En van Zacharia lees je dat als de Heere hem die nachtgezichten geeft, een engel hem eerst moet wakker maken. Zo zal het ook bij Daniël wel geweest zijn. Toen werd vers 19 aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Ze hadden de zaak in Gods handen gelegd. En ze hadden in hun bidden ook nog het vertrouwen gekregen dat die zaak in Gods handen goed ligt. En dat die nergens beter kan liggen. Ze waren het kwijtgeraakt bij God. En dan kan een mens gaan slapen. Dan kan een mens rust ontvangen. Dan komt het goed. Dan weet de Heere wat nodig is en de Heere zorgt. En in het vertrouwen dat Hij de hoorder der gebeden is. En dat weet je soms in het bidden, nietwaar? Dat kan een mens wel eens ondervinden en te geloven krijgen in zijn roepen tot God. Dat de Heere het gehoord heeft en dat dat nou zijn zaak geworden is. En dan geeft rust. Wel nu, dat de Heere de hoorder der gebeden is, dat bewijst hij ook. Dat bewijst hij als hij aan Daniël in dat nachtgezicht de verborgenheid bekend maakt. En dan dringt natuurlijk de tijd. En dan kan Daniël er ook geen tijd laten verloren gaan. En toch doet hij eerst wat anders dan onmiddellijk belet vragen bij koning Nebukadnezar om Nebukadnezar de zaak te verduidelijken. Hij doet eerst wat ook eerst gedaan behoort te worden. Hij brengt dank en aanbidding aan God. Hij looft God om wat de Heere is. Hij looft God om wat de Heere geeft. Hij looft God omdat de Heere antwoord heeft willen geven. En als hij zo in een dank en lofzegging de Heere erkend heeft als de genadige God, de barmhartige God, dan weet hij wat zijn taak is. Dan moet hij opnieuw op audiëntie bij koning Nebukadnezar. En dat regelt hij via Arjoch, die opdracht gekregen had om de wijzen in Babel om te brengen. Hij heeft aan die Arjoch eerder gevraagd of hij niet wat uitstel kon krijgen. En toen, inderdaad, Nebukadnezar heeft permissie gegeven om een dag met de executie en de liquidatie van al die wijzen te wachten. En nu is deze Arjoch opnieuw de bode die naar Nebukadnezar gaat om tegen Nebukadnezar te zeggen dat Daniël de zaak uit kan leggen. Dat doet hij ook niet. Arjoch heeft er natuurlijk zelf helemaal niks in gedaan. Die heeft helemaal geen enkel initiatief genomen en toch doet hij het in datgene wat hij tegen Nebukadnezar zegt voorkomen alsof hij er ook een beetje verantwoordelijk voor is dat er nou een oplossing komt. Hij heeft immers die man uit Juda gevonden. Alsof hij naar hem gezocht had. Ja, hij had naar hem gezocht om hem om te brengen, maar niet om te informeren, weet jij nog een oplossing, Daniël? En nou doet hij het net voorkomen alsof hij ook nog een bijdrage heeft geleverd. Ik heb gevonden. Zo gaat dat met de mens. Sommige mensen die willen zelfs eer hebben voor dingen die ze helemaal niet gedaan hebben. Daniël verschijnt voor Nebukadnezar. De koning vraagt aan hem of hij inderdaad in staat is om de droom te bekend te maken en de droom ook uit te leggen. En dan wijst Daniël onmiddellijk van zichzelf af. En hij laat het de koning weten dat het geen mensenwerk is wat de koning van zijn onderdanen heeft gevraagd. Dromen uitleggen is geen werk van wie dan ook op deze aarde. Want de dromen komen bij God vandaan en hij alleen weet wat hij ermee bedoelt en wat hij ermee bekend wil maken. Zo was het er in ieder geval in die periode toen de Heere nog openbaringsdromen gaf. Maar, zo zegt Daniël er in één adem achteraan, die God die u die droom heeft doen dromen, is zo goed geweest om te vertellen wat hij ermee bedoelt. En dat heeft hij nu gedaan en dat heeft hij aan mij gedaan. En ik heb van hem opdracht gekregen om het u, o koning, bekend te maken. U mag niet langer onzeker zijn van wat de Heere bedoelt te zeggen. En door het zo te zeggen, en hij zegt het bij herhaling, houdt Daniël de eer van de Heere hoog. Waar de goden van Babel moesten erkennen en waar hun dienaren het openlijk moesten zeggen dat zij niet in staat waren de droom te vertellen en de uitlegging bekend te maken, waar de goden van Babel het lieten afweten en sprakeloos stonden, met stomheid geslagen, en waar de wijzen uit Babel geen enkele andere weg meer wisten dan eerlijk te erkennen dat zij het niet weten, is hier de dienaar, jong is hij overigens nog, van de God des hemels, de God van Israël, en die kan het wel vertellen, want God, die God in de hemel, maakt verborgenheden bekend. Maar als Daniël dan gaat vertellen wat die verborgenheid is, dan moet Nebukadnezar wel diep doordrongen zijn van het feit dat het niet Daniël was, dat het niet op het konto van Daniël geschreven kan worden als straks de koning weet wat er aan de hand is. Ootmoedig wijst hij een aantal keren heel nadrukkelijk van zichzelf af om God en God alleen de eer te geven. En zo mag hij opkomen in Babel voor de eer van zijn God. En zo mag hij tegelijkertijd ook iets doen ten behoeve van de ten dode opgeschreven wijzen van Babel. Want die blijven nu verder gespaard. Dat is voor die wijzen ook wat geweest. Dat zij middelijkerwijs hun leven nu te danken hadden aan die jongen uit Jeruzalem. Wat leren wij uit dit gedeelte, gemeente? Net als al eens eerder in een van de preken over Daniël, zou ik vanmorgen de lijn willen volgen dat we eerst een aantal lessen leren vanuit het gedrag van Daniël, om vervolgens ook een aantal dingen op ons te laten afkomen die ons hier geopenbaard worden omtrent het handelen van de Heere. Dus eerst kijken we wat met nauwkeurige ogen naar Daniël. En dan constateren we in de eerste plaats dat Daniël iemand was die in zijn leven ook kende de ware dankbaarheid en de aanbidding van God. Hij kende niet alleen de beleving van zijn afhankelijkheid uitkomend in het gebed, maar hij kende ook zijn dankbaarheid. En hij heeft in zijn leven ook de Heere erkend en geloofd en aangebeden. En dat is ook het eerste wat we van hem lezen nadat de Heere in dat nachtgezicht zich aan Daniël heeft geopenbaard. En aan Daniël bekendgemaakt heeft wat Nebukadnezar heeft gedroomd en wat die droom te zeggen heeft. Zodra God hem antwoord heeft gegeven. En ik neem aan dat datgene wat daarvan geschreven staat in vers 20 en volgende door Daniël gezegd is, ook in bijzijn van die drie anderen met wie hij de Heere ook hartelijk gebeden heeft. Zodra de Heere antwoord heeft gegeven, hebben ze daar ook een dankstond gehouden. De bidstond overdag wordt gevolgd door de dankstond 's nachts of 's morgens vroeg. En ze hebben de Heere de eer gebracht die hij waard is te ontvangen. Ze hadden de Heere dringend gebeden, in vertrouwen dat de Heere dat gebed gehoord en overgenomen had, waren ze gaan slapen. En als de Heere antwoord gegeven heeft zoals ze hadden mogen vertrouwen, dan valt Daniël opnieuw op zijn knieën en dan zoekt hij opnieuw Gods aangezicht. En dan beleeft hij van binnen wat zijn woorden, wat zijn lippen uitspreken. God is goed. Looft hem tezamen. Gelooft zij God. En dat brengt ons dan tegelijkertijd ook tot de vraag, want gemeente, als wij bezig zijn met het woord van God en zeker als wij in de verkondiging van het woord van God toegekomen zijn aan een aantal dingen die we uit het geopenbaarde woord van God mogen leren, wat de Heere ermee bedoeld heeft, dan zullen we natuurlijk ook naar onszelf kijken en dan zullen we in de spiegel van het woord van God ons eigen leven eens een keer moeten zien. Dat brengt ons dus tot de vraag, hoe staat het in ons leven met het danken en met het aanbidden en met het loven en eren van de Heer? Vorige week ging het om de vraag of er in ons leven ook dat gebedsleven is, aan de hand van het feit dat Daniël en zijn vrienden gingen bidden om barmhartigheden. De vraag was toen, kennen wij dat ook en beseffen wij dat ook, dat we vooral barmhartigheden van de Heere nodig hebben vanwege onze verloren staat en vanwege onze grote ellende. Maar dan nu in het vervolg daarop de vraag, en weten we van dat andere ook, van de Heere erkennen? En als hij weldaden geschonken heeft, hem er dan ook echt de eer voor geven. We hebben toch veel weldaden ontvangen. En veel van die weldaden hebben we zelfs ongevraagd ontvangen. En anderen mogelijk gevraagd, afgebeden van de Heere. En soms zelfs heel bijzondere voorrechten. Ook afgebeden van de Heere, in tijden van nood en verdrukking en benauwdheid en ziekte en zorg en moeite, uitkomst die de Heere gaf, zoals hier in deze geschiedenis. En dan, als God dan betoond heeft van ons af te weten, aan ons te denken, voor ons te zorgen, zijn hand nog te willen uitstrekken, zijn zegeningen ons nog deelachtig te maken, als de Heere dat dan allemaal gedaan heeft. Kennen wij dan met Daniël ook die plaats waar wij voor de Heere buigen nogmaals? En nu om hem te kennen en te erkennen als de gever. Als de weldoener, als de bron? Of hebben we dan aan de weldaad genoeg? Daniel zou er blijk van gegeven hebben, had hij aan de weldaad genoeg gehad, als hij tegen zijn vrienden gezegd had, joh, nou weet ik het, kom, laten we onmiddellijk naar het paleis gaan en Nebukadnezar vertellen wat er aan de hand is. Dan was God goed genoeg om het te zeggen. Maar dan was God verder niet nodig. Maar Daniel beseft heel goed, voordat hij één stap in de richting van Nebukadnezar kan doen, moet hij opnieuw op de knieën. Heeft God daar geen recht op? Gemeente, hoe is het nogmaals met dat danken in ons leven voor wat de Heer ons heeft geschonken? Is ons leven een leven van waarachtige dankbaarheid voor onverdiende zegeningen? En zeker als de Heer barmhartigheden heeft willen schenken, dus op geestelijk gebied ook uitkomst en uitredding heeft willen schenken, zich over onze arme ziel heeft willen ontfermen, heeft de Heer er dan vooral geen recht op dat ons leven een leven van oprechte dankbaarheid, dat is ook toewijding aan zijn wil zou zijn, een leven van nieuwe gehoorzaamheid, een leven van, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want met woorden zijn we er dan nog niet. Dan zullen die woorden ook daden moeten worden. En dan zal dat leven er ook van hebben te getuigen, toegewijd aan de Heere en aan zijn dienst, aan de God der barmhartigheden, die ons geroep heeft willen horen en die bewezen heeft dat hij ons vertrouwen zo waard is. Het tweede wat we van Daniel in deze context lezen is zijn bewogenheid met medemensen. Waar vinden we dat? Bijvoorbeeld in wat hij zegt tegen Arioch. Ik denk aan vers 24. Dat is nadat hij met zijn vrienden de Heere gedankt heeft. Ik kom overigens op de inhoud van dat dankgebed nog wel een keer terug straks. Maar nadat hij met zijn vrienden de Heere gedankt heeft, gaat hij in, vers 24, bij Arioch, die de koning gesteld had om de wijze van Babel om te brengen. Hij ging heen en zeide aldus tot hem, en dan moet u eens letten op hoe hij het zegt en in welke volgorde hij de dingen zegt. Breng de wijzen van Babel niet om. Dat is het eerste. Niet van ik heb van de Heere, van mijn God, een openbaring ontvangen, dat komt wel. Dat zegt hij later, maar eerst breng de wijzen van Babel niet om. Dat is de hoofdzaak niet geweest in zijn gebed. Maar kennelijk heeft dat ook bij Daniel in zijn gedachten en in zijn gebedsleven sterk meegesproken. Dat er mensen waren in Babel die straks voor God moesten verschijnen en het nooit zouden kunnen, omdat ze in hun heidendom verblind, verstrikt zaten. En toen hij tot God bad om barmhartigheden, toen heeft hij natuurlijk voor zichzelf en voor zijn vrienden barmhartigheden gevraagd. Maar zou het te ver gaan als wij de conclusie mogen trekken dat deze man die zelf geleerd had om van barmhartigheid Gods te leven, ook met barmhartigheid vervuld was als hij dacht aan die mensen die op de dodenlijst van Nebukadnezar stonden en die straks zijn laatste adem zouden uitblazen? Ongetwijfeld, deze man Daniel heeft in zijn gebed ook aan die wijzen gedacht. En toen God hem antwoord gaf, en toen hij daarna het loflied en het dankgebed naar Arioch ging, toen was het eerste wat hij tegen Arioch zei, breng ze niet om. Breng ze niet om. Verder had Arioch met die openbaring natuurlijk niks te maken. Die was voor Nebukadnezar. Maar waar Arioch mee te maken had en wat Daniel toch ook met nadruk tegen hem zei allereerst, spaar die mensen. Maar Daniel wist toch dat het valse profeten waren? Daniel wist toch dat ze verleiders waren? Daniel wist toch dat Nebukadnezar geen goed van hen te verwachten had en dat ze, als ze in zijn leven zouden blijven en nooit zouden veranderen van binnen, dat ze dan alleen maar kwade invloed zouden hebben. Ja, maar Daniel wist ook dat het mensen zijn. En mensen zijn stervelingen. En stervelingen moeten God ontmoeten. En dat konden zij niet. En daarom is levenstijd voor een mens zo belangrijk. En vandaar dat Daniel zegt, gun ze die levenstijd. Breng ze niet om. Spaar ze. En dat leeft dus ook in zijn hart. Bewogenheid met anderen. En dan vanzelf maar weer die vraag die naar onszelf toekomt. Hoe is het met die bewogenheid met het lot van anderen gesteld, gemeente? Er zijn zoveel medemensen. Sommigen staan heel dicht bij ons. Zijn heel concreet op onze weg geplaatst. Ik denk aan die kinderen die vanmorgen gedoopt zijn. Ik denk aan al die kinderen die er in de loop van de tijd in het midden van de gemeente geboren zijn. En die op de weg geplaatst zijn van hun ouders. En van anderen in de familie. En zoals ik zo pas al zei, met het feit dat een kind geboren is, is tegelijkertijd ook gegeven, sinds de val in Adam, dat dat kind ook weer op een gegeven ogenblik moet sterven. Mensen zijn nu eenmaal stervelingen. En kunnen we sterven? Kunnen we voor de God die ons gemaakt en geschapen en onderhouden heeft verschijnen? Niet als die God alleen maar de God is die ons wel gedaan heeft, maar aan wie we nooit wat hebben teruggegeven. Niet als wij ons leven altijd aan die God hebben onttrokken. Niet als wij een hart hebben waar nog nooit echt verandering in plaatsvond. Niet als wij vreemdelingen waren en bleven aan de reddende en reinigende kracht van het bloed van Christus. En geen mens zoekt daar van nature naar. Beseffen we dat? Beseffen we dat Daniel wat zelfs voor die valse profeten, voor die sterrenkijkers, die had hij op zijn hart. Nou, laten wij dan in ieder geval voor onszelf de vraag onder ogen zien. Hebben wij dat lot van onze medemensen die heel dicht bij ons staan op ons hart? En kennen wij de bewogenheid en van daaruit ook het gedurig de Heere aanroepen om te voorzien in de noden van die medemensen. Dat God ze wil bekeren. Dat God ze een hart wil geven om hem te vrezen. Dat God hun ziel wil redden. Dat God hun zonden wil afwassen. Dat ze dat reddende bloed van Christus mogen leren kennen. En daar hebt u tegelijk ook de opdracht die met u meegegeven is en die u aanvaard hebt bij de beantwoording van de doopvragen. Bidden, gedurig bidden, met bewogenheid over de kinderen die God u gegeven heeft. Dat de Heere dat doopwater nog eens tot een eeuwige zegen wil stellen, door die kinderen het te leren dat alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Aan God vragen wat Daniel tegen Arioch zei, breng de wijze niet om. Heere, spaar ze. Heere, geef ze genadetijd. Heere, werk in hun hart met uw onwederstandelijke genade. En het derde, wat Daniel openbaart en waar wij lessen uit leren, dat is zijn diepe ootmoed. Meer dan eens, zo blijkt uit dit gedeelte, wijst Daniel van zichzelf af. Hij doet dat onmiddellijk al in het 27e vers, als hij bij koning Nebukadnezar gekomen is. Daniel antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen en de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. En dan in vers 29... dat de Heere verborgenheden openbaart. En in vers 30 mei is die verborgenheid geopenbaard. En niet door zijn eigen wijsheid, zo zegt hij erbij. Hij is niet in staat vanwege aanleg, vanwege studie, vanwege bekwaamheid, vanwege ervaring, dromen uit te leggen en geheimen te ontraadselen. God heeft het hem, vers 30, geopenbaard. Anders had hij het ook niet geweten. Ootmoed. Ootmoed. Maar dat is toch nogal wat Daniël hier mag doen. Dat is toch niet gering, hè? Hij is de enige in heel dat koninkrijk van Babel die in staat is dit te doen. Dan zou ik zeggen, dan mag hij toch ook wel een klein beetje van de eer ontvangen. Dan mag dat toch ook wel op hem afstralen. Nee, zegt Daniël, laat dat maar niet gebeuren. Er is een God die verborgenheden openbaart. En ik, ja, ik weet het nu, maar omdat hij het mij geopenbaard heeft, anders niet. Wat heb ik dat ik niet heb ontvangen? Nou, en dat is het toch, gemeente? Dat zegt de schrift toch? Wat voor weldaad een mens ook ontvangen heeft, ook op geestelijk gebied, in de ontmoeting met de Heer, in antwoord op het gebed, in inzicht in de schriften, in bijzondere dingen die de Heer ons heeft laten zien en doet kennen vanuit zijn genadewerk door de Heilige Geest. Wie roemt, roeme in de Heer. Elke weldaad die God een mens geeft op het natuurlijke of op het geestelijke gebied, moet ons niet groot maken, moet ons onszelf niet belangrijk doen vinden, maar moet ons klein houden. Ik weet ook niet, zegt Daniël, het is me alleen maar geopenbaard. Want we zijn van onszelf niets. Het is alles van God. Genadegaven, vooral genadegaven. Zouden we daar groot mee worden? Als je dat mag weten in je leven, dat God bekerende genade gegeven heeft. Dat er echt een omkeer in je leven kwam. Als je dat ontvangen hebt, als dat geopenbaard is aan je ziel. Dat de Heere in gunst op je neerziet en dat de Heere wegneemt ongerechtigheid en schuld. Zou je daar prat op gaan? Zou je willen dat je daarom op een voetstuk geplaatst zou worden? Zou je willen dat de mensen daarom nou tegen je gaan opzien? Zou je verwachten dat de mensen je daarom de eer zullen gaan geven? Kijk eens, dat is. En dan met eerbied je naam noemen. Ik zal niet zeggen dat het nooit gebeurd is en dat het nooit gebeurt. Maar als het gebeurt, is het uit het vlees en nergens anders vandaan. En volgens het woord van God moet vlees gekruisigd worden. Daniël had er gelukkig geen last van. En die had echt wel menselijk gesproken en als je naar menselijke maatstaven redeneert, reden om zichzelf gewichtig te voelen. Want daar gaat hij naar het paleis. Daar staat hij voor de koning. En dan kan hij tegen de koning zeggen, koning, ik kan het u vertellen. Oh, als David met gist in zijn schoenen weggegaan was, dan was hij een reus geworden tegenover de koning. Maar hij zegt bij herhaling, nee koning, kijk niet naar mij. Koning, denk het niet van mij, verwacht het niet van mij. Er is een God in de hemel. Soli Deo Gloria. Laten we maar klein blijven, ook met genade. Als u genade ontvangen hebt, dan is het naar de aard van die genade om u klein te houden. En dan is het naar de aard van uw verdorven vlees dat nog overgebleven is, om groot te worden en belangrijk te zijn. Maar de Heere verdient alle eer. Ootmoed, ootmoed. Wees met ootmoedigheid bekleed. Zo zegt de schrift. Bent u het daarmee eens? Bent u daarmee tevreden? Met het kleed van de ootmoed? Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer. Bent u ermee tevreden? Zeg het eens eerlijk. Laat God het anders in uw ziel eens ontdekken. Dat er ook op dat terrein nog vaak zoveel vlees meespreekt. Maar afgedacht nog van wat we hier van Daniël en van zijn gedrag en zijn openbaring leren, zijn er ook nog een aantal dingen die we uit de handelwijze van de Heere mogen ontdekken. Het eerste wat we van de Heere hier weten, dat is, ik heb het al aangestipt, maar het moet nog even meer onze aandacht hebben, dat de Heere inderdaad het gebed hoort. Hij openbaart aan Daniël het geheimenis. Hij geeft hem dat nachtgezicht. Het gebed van hem en zijn vrienden is niet te vergeefs geweest. Hij is waarlijk de hoorder der gebeden. Wel gemeente, zo pas ging het over de noodzaak van het bidden, ook voor anderen, zeker ook voor onszelf, in allerlei opzichten, in allerlei omstandigheden. Bid zonder ophouden, maar een krachtige stimulans en een krachtige prikkel om aan die opdracht te voldoen, is de wetenschap, het is niet te vergeefs om tot God te roepen. Is dat niet bemoedigend dat hier dat staat in vers 19? Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. En daar was om gevraagd. Toen bleek dat het niet te vergeefs is om te kloppen op de poort des hemels. En dat het woord dat de Heere Jezus later zal spreken echt waar is en op waarheid berust. Klopt en u zal open gedaan worden. Dat is waar. Dat is waar. En laat dat dan, als we de weg tot Gods genadetroon gaan, ons tot moed geven en ons tot steun zijn. Zeker, je kunt bidden om dingen die de Heere niet wil geven. En het probleem met ons mensen is, en dat hangt met onze val, met onze verlorenheid, met onze verdorvenheid en zondigheid samen, dat wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. En we vragen wel eens om dingen die helemaal niet goed voor ons zijn. En die de Heere helemaal niet geven wil. En het is nog maar wijs ook dat hij ze ons onthouden wil. Maar gemeente, wij zullen toch nooit te vergeefs vragen of de Heere ons bekeren wil. Het is toch niet verkeerd om te vragen, Heere, schenk ons uw genade. Of met die woorden van Daniëls gebed, Heere, betoon uw barmhartigheden. Want we zijn zo ellendig en we zijn zo verloren en we liggen zo in onze nood. Dat bidden, zou dat niet verhoord worden door God? Heeft de Heer het dan voor niks gezegd? Zoekt en gij zult vinden, bid en gij zult ontvangen. Heeft de Heer dan voor niets al die voorbeelden in de schrift, zoals we er hier een vinden, hebben laten optekenen, dat hij de hoorder der gebeden is, zeker als het gaat om barmhartigheden, om redding van ons verloren leven. Of ik denk weer aan die voorbeden voor mensen die op ons pad geplaatst zijn, in onze zorgen zijn toevertrouwd. Laat het gebed vermenigvuldigen, maar doe het dan ook in de verwachting, Heere, u bent toch een waarmaker van uw woord. U hebt toch gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Doe het dan ook, o God, in het leven van onze kinderen. En doe het dan in het leven van onszelf. En doe het in het leven van zovelen. Dus dat is het eerste wat van de Heere gezegd wordt. Hij is de hoorder der gebeden. En dan, en nu kom ik terug bij die woorden van die lofprijzing. Daniël erkent verder dat de Heere alle dingen regeert. Hij is de hoorder der gebeden. Hij is ook de koning der koningen. Vers 21, hij verandert de tijden en stonden. Hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen. Die koningen denken wel dat ze zichzelf bevestigen. En het volk denkt soms wel dat zij de koning hebben afgezet, zoals er in de geschiedenis voorbeelden te noemen zijn. Maar het is allemaal in de hemel beslist. Het is allemaal Gods plan. En naar dat plan gebeuren de dingen. In de hemel vallen de beslissingen. In de hemel wordt bepaald, is bepaald dat wij nu minister-president Balkenende hebben. Om maar een concreet voorbeeld te noemen. En zo zijn er allerlei dingen die je heel concreet in kunt vullen op grond van deze woorden van Daniël in zijn lofprijzing tegenover de Heere. Heere, u beslist. U bent rechter. Het verhogen komt niet uit het oosten. Het verhogen komt niet uit het westen. Maar God is rechter die het beslist. Die als aller oppervoogd dees vernedert en die verhoogt. Alle dingen staan onder zijn bevel. Alle dingen staan onder zijn controle. En nou weet ik wel, en u bent dat natuurlijk onmiddellijk met me eens als ik zeg, dat er heel veel dingen gebeuren in deze wereld die ons in verwarring brengen. En dat het allemaal soms één groot raadsel lijkt. Een beangstigend raadsel ook. En dat er onontwarbare problemen zijn. Wat er in de wereld gebeurt en soms maak je het ook heel concreet mee in je eigen leven. En dan vraag je je af, zit er nog lijn in? Heeft het nog betekenis? Wat is het doel van dat allemaal? Is het soms niet allemaal zinloos? Hangt er, zo zegt het ongeloof dan, niet alles van losse toevalligheden aan elkaar? Nee, zegt Daniël. God regeert. Hij bepaalt de gang der dingen. In het groot, in het klein. Er is geen toeval. Er is niets wat buiten zijn toezicht omgaat. Zelfs de machtigen, die denken dat zij beslissen, kunnen alleen maar doen wat hij wil dat ze doen. En dat is troostrijk voor diegene die in deze God waarachtig geloven mag. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Al werden de bergen verzet in het hart van de zee, zegt een dichter, zou ik nog niet vrezen. Want mijn God is koning. En dat is ook de troost geweest van die dichters met wie we vanmorgen meezingen. God, de Heer, regeert. Beef, gij volken. En gij, mijn ziel, wees stil. Want echt, gemeente, als dat woord van Daniël waarachtig is, en het is waarachtig, en het is niet eens het enige getuigenis in de schrift dat van deze waarheid spreekt. Als dat woord waarachtig is, dan gebeurt er in deze wereld niets. Of God weet ervan en God controleert het. En dan is het waar wat de Heer Jezus gezegd heeft. En die heeft het nog veel dieper en concreter toegespitst toen hij tegen zijn discipelen zei, de haren van uw hoofd zijn allen geteld. Dan is er geen ziekte. Dan is er geen ramp. Dan is er geen revolutie. Of het staat onder zijn bewind. U zegt, maar dat lost mijn raadselen lang niet allemaal op. Dat weet ik. Dat is de bedoeling ook niet. Het gaat er niet om dat we een pasklaar antwoord krijgen en dat we er nu eens en voor altijd uit zijn. Maar dit wil me wel leren om mijn plaats in te nemen. Alweer die ootmoed, niet waar? Want tegenover zo'n God kan een mens alleen maar klein zijn. Is hij ook alleen maar klein? En naarmate ik nou mijn anker in die God uit mag werpen en in zijn wijs beleid en rust mag vinden in dat beleid, komt er vrede in mijn ziel. Het gaat toch nooit verkeerd. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel toch nooit begeven. En dan nog dat derde, en dat wordt dan met name ook in vers 28 benadrukt. Er is een God die verborgenheden openbaart. Nou, dat was toen heel bijzonder, die openbaring van dat en dat heeft Nebukadnezar gedroomd. En dat is de bedoeling daarvan. Wat de Heere nog zou gaan doen en wat Nebukadnezar maar moet weten dat de Heere gaat doen. En zo heeft de Heere wel eens meer dingen geopenbaard die geopenbaard moesten worden. Maar zulke soort dingen moeten we vandaag niet meer verwachten. Zo mag je de tekst niet uitleggen en toepassen alsof de Heere vandaag nog via nachtgezichten of via weet ik het wat aan mensen bepaalde dingen openbaart die tot nog toe verborgen waren. Kijk, wat God te zeggen had, heeft hij gezegd. In Daniëls tijd nog niet, was die hele openbaringsgeschiedenis nog in ontwikkeling. De Bijbel was nog niet compleet, alles was nog niet afgesloten. Maar wat God aan de mensen, aan de wereld wilde zeggen, dat staat hier in 66 boeken. Dat is de genoegzame regel voor geloof en leven. Wij, zo zegt de apostel, hebben nu het profetische woord. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Maar in dat profetische woord is op een hele bijzondere manier waar geworden. Wat Daniël hier tegen Nebukadnezar zei. Hij betrok dat natuurlijk op die droom en zijn uitlegging. Maar het heeft veel wijdere betekenis gekregen. Dat woord, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. De verborgenheid die eeuwenlang onbekend is gebleven. De verborgenheid staat hierin. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is de verborgenheid die God heeft geopenbaard. God is in Christus voor een verloren Adamskind een schuldvergevend God en een verzoend Vader. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De verborgenheid die symbolisch ook in het doopwater is geopenbaard. Dat er vrede met God is door de dood van zijn zoon. Verborgenheden. Gemeente, wij kennen ze. Wij weten ervan. Het is voor ons zozeer geen verborgenheid meer. Niet dat we het doorgronden kunnen, zo moeten we het niet verstaan. Maar God heeft het wel gezegd. En wat de gronden, de diepste gronden voor God om zo te handelen zijn, dat zullen we wel nooit doorgronden kunnen. Het is wonderlijk in onze ogen. Maar we zien het wel, al doorgronden we het niet. Daar is dat werk van Gods genade in Christus. Daar is die verandering van een zondaarsleven, waardoor een mens die naar God niet gevraagd had, toch naar God gaat vragen. Daar is dat overtuigende werk van de Heilige Geest, dat een mens God nodig gaat krijgen en Christus leert geloven, verborgenheden, maar Gode zij dank geopenbaard en onder die openbaring mogen u en ik leven, gemeente. Dat waar is wat Daniël zei, dat heeft de Heere bewezen in het feit dat hij ons de heilige schriften wilde toevertrouwen en dat hij ons de prediking van zijn heilig woord laat geven en dat we het mogen horen keer op keer dat er barmhartigheden bij de God des hemels zijn en dat hij dat bewezen heeft in de zending en in het werk en in de dood en in de opstanding van zijn geliefde zoon. Gemeente, is dat nou ook in uw ziel al een openbaring geworden? Is de verborgenheid van Christus? Want voor het natuurlijke oog is die verborgen. Maar is de verborgenheid van Christus u ook al geopenbaard? Zijn de schellen van uw ogen gevallen, zodat u gezien hebt niet alleen wie u zelf bent, maar wat God daar nou tegenover plaatst? En wat hij aanbiedt en wat Christus is en wat hij aangebracht heeft. En de volkomenheid van het heil in hem en door hem. Zijn uw ogen geopenbaard voor dat heilgeheim? En hebt u met verwondering in uw ziel het oog mogen slaan op die geopenbaarde waarheid Gods, de verborgenheid der godzaligheid. God, geopenbaard in het vlees. Amen. Psalm 19, het vierde vers. Laten wij danken. Heren, we danken u ervoor dat u de God zijt die verborgenheden openbaart. U deed dat bij Daniël op die hele bijzondere wijze, maar u hebt dat in veel rijkere zin en veel bredere zin en in veel meer zaligmakende zin zelfs gedaan door uzelf bekend te maken en de verlossingsweg in Christus en het heil dat aangebracht is door zijn zelfofferande. Heren, dat grote wonder, die verborgenheid der godzaligheid, dat u geopenbaard bent in het vlees en dat gij in het vlees dat verlossingswerk gedaan hebt, Heere Jezus, en dat het vol bevonden is en dat dat bloed van u reinigt van alle zonde. En onder de openbaring van die verborgenheid mogen we leven, mochten we ook vanmorgen weer verkeren. Heren, maar nu moet het ook aan onze harten geopenbaard worden. We kunnen het weten, we kunnen het toestemmen en er toch nog onveranderd onder blijven. O God, wij bidden van u, laat dat zo niet zijn. Maar openbaar het ook in ons binnenste. Om u, Heere Jezus, persoonlijk te mogen kennen. De kracht van uw bloed te mogen kennen. De genade Gods persoonlijk te kennen en te beleven. En laat uw werk, o Heilige Geest, onder ons gevonden mogen worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 95 en daarvan het tweede vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.